We lezen vanmiddag uit 2 Koningen 6, vers 8 tot en met 23.
En de koning van Syrië voerde krijg tegen Israël en beraadslaagde zich met zijn knechten, zeggende: mijn legering zal zijn in de plaats van zulk een. Maar de man Gods zond heen tot de koning van Israël, zeggende: wacht u, dat gij door die plaats niet trekt, want de Syriërs zijn daarheen afgekomen. Daarom zond de koning van Israël heen aan die plaats waarvan hem de man Gods gezegd en hem gewaarschuwd had, en wachtte zich al daar niet eenmaal, nog tweemaal. Toen werd het hart van de koning van Syrië onstuimig over deze handel. En hij riep zijn knechten en zeide tot hen: zult gij mij dan niet te kennen geven wie van de onze zij voor de koning van Israël? En een van zijn knechten zeide: nee, mijn heer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, geeft de koning van Israël te kennen de woorden die gij in uw binnenste slaapkamer spreekt. En hij zeide: gaat heen en ziet waar hij is, dat ik zende en hem halen laten. En hem werd te kennen gegeven, zeggende: zie, hij is de Dothan. Toen zond hij daarheen paarden en wagens en een zwaar heer, welke des nachts kwamen en omsingelden de stad. En de dienaar van de man Gods stond zeer vroeg op en ging uit. En zie, een heer omringde de stad met paarden en wagens. Toen zeide zijn jongen tot hem: ach, mijn heer, hoe zullen wij doen? En hij zeide: vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zeide: Heere, open toch zijn ogen, dat hij zie. En de Heere opende de ogen van de jongen, dat hij zag. En zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Als zij nu tot hem afkwamen, bad Elisa tot de Heere en zeide: sla toch dit volk met verblindheden. En hij sloeg hen met verblindheden naar het woord van Elisa. Toen zeide Elisa tot hen: dit is de weg niet en dit is de stad niet. Volg mij na en ik zal u leiden tot de man die gij zoekt. En hij leidde hen naar Samaria. En het geschiedde als zij te Samaria gekomen waren, dat Elisa zeide: Heere, open de ogen van dezen, dat zij zien. En de Heere opende hun ogen, dat zij zagen. En zie, zij waren in het midden van Samaria. En de koning van Israël zeide tot Elisa, als hij hen zag: zal ik hen slaan? Zal ik hen slaan, mijn vader? Doch hij zeide: gij zult hen niet slaan. Zoudt gij ook slaan die gij met uw zwaard en met uw boog gevangen had? Zet hun brood en water voor, dat zij eten en drinken en tot hun heer trekken. En hij bereidde hun een grote maaltijd, dat zij aten en dronken. Daarna liet hij hen gaan en zij trokken tot hun heer. Zo kwamen de benden van de Syriërs niet meer in het land van Israël.
Zoals gebruikelijk, gemeente, is de prediking vanmiddag afgestemd op de Bijbelvertelling op de lagere scholen. Niet alleen hier in Sliedrecht, maar op heel veel plaatsen in ons land is gisteren of vanmorgen deze geschiedenis verteld door de meester of de juffrouw voor de klas. Gods woord wordt daarom bediend vanuit vers 15 tot en met 17 van 2 Koningen 6. Dat is de kern van deze geschiedenis. 2 Koningen 6, vers 15 tot en met 17. We lezen deze verzen voorafgaand aan de verkondiging van Gods woord. De dienaar van de man Gods stond zeer vroeg op en ging uit en zie, een leger omringde de stad met paarden en wagens. Toen zeiden zijn jongen tot hem: ach, mijn heer, hoe zullen wij doen? Maar hij zeide: vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: de Heere, open toch zijn ogen, dat hij zie. En de Heere opende de ogen van de jongen, dat hij zag. En zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Wees niet bang. Dat is het thema voor de prediking. Wees niet bang. Waarom niet? Er is een profeet, er is een koning en er is een priester. Dat zijn de drie punten voor de prediking. Wees niet bang. Waarom niet? Er is een profeet, er is een koning en er is een priester. Preek is dus vanmiddag voor bange mensen. Bange kinderen. Kleine mensen. Maar ook grote mensen. Bange vaders en moeders. Bange mannen en vrouwen. Bange opa's en oma's. Bange ouderlingen en diakenen. En bange dominees. Het kan zijn dat er iemand onder ons is die nooit bang is. Dan kunt u vanmiddag luisteren voor een ander. Maar de meesten onder ons, en ik vermoed eigenlijk ook wel iedereen, wij zijn vaak bang. Ook onze kinderen. Merk het aan onze eigen kinderen. En wat ik hoor van onze kinderen over de vriendjes en vriendinnetjes van die kinderen en de klasgenoten, merk je dat het ook op school vaak een thema is wat aan de orde komt, bang zijn. Als bijvoorbeeld met nieuwsbegrip gesproken wordt over de oorlog in de Oekraïne, dan zijn veel kinderen bang. Ook in de achterliggende maanden hebben verschillende kinderen gedroomd over de oorlog. En bang dat ook in ons land de oorlog komt. Je ontmoet de kinderen uit de Oekraïne, op school of op een andere plek. En je ziet aan hun gezichten dat ook zij bang zijn. Bang voor alles wat er in deze wereld gebeurt. Bang ook, dat is ook iets wat je veel kinderen over hoort spreken. Bang voor wat er in het klimaat gebeurt. De droogte. Streken in deze wereld. Afgelopen week was dat ook weer in het nieuws. In het warme land Italië, waar nu al rivieren droog zijn, omdat er geen sneeuw gevallen is in deze winter in de bergen. En de boeren in Italië zijn bang dat ze niet kunnen oogsten. Je bent misschien ook wel bang voor wat er in je huis gebeurt. Je ziet dat je vader en moeder moeilijk kunnen rondkomen. Kachel moet lager. Kunnen minder boodschappen gehaald worden. Ga je wel op vakantie van de zomer? En dan zeggen je ouders een vader of moeder, of als je een vader of nog maar een moeder mag hebben, er niet zoveel over. Je bent slim genoeg om te zien dat ze zorgen hebben. En dat maakt je bang. Maar ook grote mensen zijn bang. Ook wij zijn bang voor de oorlog, niet alleen de kinderen. We hebben nu nog over tanks. Zometeen over straaljagers. En zal de volgende stap zijn dat ook onze soldaten betrokken raken bij de oorlog. Dat zou zomaar kunnen. Ze zijn het eigenlijk al, omdat verschillende Nederlandse militairen soldaten in de Oekraïne trainen. In ons land, in andere landen. Vroeg of laat laat Rusland daar ook wat van merken, toch? We zijn bang dat de oorlog langer gaat duren. Wat voor gevolgen heeft dat voor de economie? En ik zie zelf ook wel een beetje met bepaalde vrees de komende verkiezingen tegemoet. De teller staat nu op 19 partijen. Het zullen er denk ik meer worden in plaats van minder. Wat zegt dat over de samenleving waarin wij staan? De verwarring, tegenstellingen, het geschreeuw tot in de Tweede Kamer toe, het niet meer kunnen luisteren naar elkaar. Je wordt er soms bang van. Bang, mag ik dan wat dichter bij huis trekken? Voor wat er in het kerkelijk leven gaat gebeuren? Dat gaat elke gemeente raken, ook onze gemeente. Wat gaat er dan gebeuren? En dan heb ik het alleen nog maar over de dingen buiten de deur. Ik weet het. En u denk ik ook. Er zijn onder ons ook verschillende bang voor wat er gebeurt binnen de deur. In eigen huis. Tot en met kinderen toe. Die bang zijn. Als ze 's avonds op bed liggen. De beneden van alles horen gebeuren. En daarom niet kunnen slapen. Een preek voor bange mensen dus. De eerste die we bang tegenkomen. Dat hadden we eigenlijk niet verwacht. Is een van de machtigste mannen in de wereld van Elisa, de koning van Syrië. Een opkomende grootmacht. Een man die zijn vleugels uitslaat. Die niet genoeg heeft aan zijn eigen land en dat hem graag doet aan landje pik bij de buren. Steden verwoest, leegplundert, leegrooft. Niet alleen aan de andere kant van Syrië, maar ook de kant van Israël kijkt hij op. En al verschillende keren heeft hij rooftochten ondernomen in het tweestammenrijk en in het tienstammenrijk. Soms ging het goed, soms ging het grandioos mis. En opnieuw heeft hij plannen opgevat en hij is in vergadering samen met zijn generaals, de grootste, belangrijkste officieren van het leger, om te kijken hoe zij nu opnieuw zo'n veldtocht op poten zullen zetten. Hij overlegt, er zijn geheime besprekingen waar niemand bij mag komen en die generaals krijgen dan de bevelen mee van hun koning en die moeten dat dan ter plekke tijdens die rooftocht gaan uitvoeren. Ze zijn van plan om dit keer een inval te doen in het tienstammenrijk, omdat daar nog het nodige te halen is. En ze hebben het bijzonder gemunt op de koning van het tienstammenrijk, koning Joram. Een koning die normaal gesproken niet bang is uitgevallen, Joram. Het is een verschrikkelijke kerel, wreed, goddeloos. Maar tegen Benadad moet hij het afleggen. Hij is wel bang voor Benadad. En Benadad weet dat trouwens. Ook toen had je een geheime dienst die op de hoogte was van alles wat er gebeurde in het buurland. Benadad weet dat en misschien dat dat ook een van de redenen is om juist die inval in het tienstammenrijk te plannen, omdat hij weet dat daar de angst regeert. Maar wat Benadad ook doet samen met zijn soldaten, hoe ze erop uit zijn om deze koning Joram op te sporen, gevangen te nemen en zo dat koninkrijk over te kunnen nemen, in te voegen in het groeiende rijk van de Syriërs, het lukt maar niet. En Benadad wordt dan bang. Laat het maar even lezen hoe hij dat verwoordt. Benadad wordt bang, vers 11 van 2 Koningen 6. Zijn hart wordt onstuimig, zegt onze vertaling. Wordt ongerust, weet niet meer wat er aan de hand is. Ja, hij heeft wel een sterk vermoeden, namelijk dat er een spion is onder zijn generaals. Die de geheime plannen doorbrieft aan de koning van Israël. Hij vertrouwt niemand meer in zijn omgeving. Hij voelt zich niet meer veilig in zijn eigen paleis. Hij voelt zich niet meer veilig onder zijn eigen officieren, onder zijn generaals. Hij vermoedt heel sterk dat er iemand is die doorvertelt aan de koning van Israël wat voor plannen er op de tafel van Benadad liggen. En op een gegeven moment schreeuwt u het gewoon uit. Wie is die man? Hij voelt zich dus ook machteloos. Voordat je dat doet, schreeuwen, roepen, waar zit die man? Heb je natuurlijk zelf al 10 keer rondgekeken en 's nachts liggen piekeren in je bed over die vraag. Wie is die man die steeds die koning van Israël informeert, op de hoogte stelt van wat er gebeurt? Iedere keer weer opnieuw als de soldaten van Benadad Israël invallen, is de koning Joram gevlogen en krijgt ze hem niet te pakken. Het lijkt wel zo, vermoed Benadad, dat deze koning op de hoogte is van een nieuwe inval en dan onze voorzorgsmaatregelen heeft getroffen en weg is, voordat het leger van de Syriërs op het toneel verschijnt. En terwijl hij dan dat uitroept in die tent waar die generaals om hem heen staan, blijft het even stil en zegt dan iemand heel rustig, ja maar koning, dat weet u toch eigenlijk wel? Maar dat zijn niet wij. En dat is ook niet de inlichtingendienst, de spionagedienst van Israël, die precies weet wat er allemaal aan zit te komen. Dat is maar één man. Geen soldaat, geen spion, maar een profeet. Elisa. En in de manier waarop deze generaal dat opmerkt tegen Benhadad, het is Elisa, een profeet, de profeet van Israël, hoor je eigenlijk doorklinken, u had dat toch ook kunnen weten. U had niet bang hoeven te worden voor verraad. Als u even had nagedacht, dan had u al lang voor uzelf de conclusie getrokken, Elisa de profeet is op de hoogte van alles wat ik wil gaan doen. Waarom deze Benhadad dat had kunnen weten, wel een van zijn belangrijkste generaals. Het is even de vraag of dat de generaal van Benhadad was of zijn vader, maar dat laat ik maar even liggen vanmiddag. Een van de belangrijkste generaals van Benhadad, Naaman de Syriër, is enkele jaren geleden in Israël geweest. Ook hij ging toen naar de koning van Israël, omdat hij wist dat de God van Israël in staat is om wonderen te verrichten. Dat had een slavinnetje aan hem verteld. Hij was ongeneeslijk ziek. Hij werd toen doorgestuurd naar een huisje in Dotan, waar Elisa woont. En dat ging nog maar net goed. Het was dat op een gegeven moment de knechten van Naaman erop aandrongen om toch maar te luisteren naar het woord van Elisa, zodat deze man naar de Jordaan ging en zich daar 7 keer onderdompelde. En hij kwam rein eruit. Genees, volkomen genees. De huid van deze oude man was veranderd in de huid van een baby. God had een groot wonder gedaan in het leven van deze Naaman de Syriër. En met dat verhaal en met dat bewijs was deze Naaman teruggekeerd in Damascus. En had ook weer zijn plaats ingenomen. Hij vergezelde de koning van Syrië voortdurend bij alle belangrijke besluiten. Was Naaman aanwezig en als de koning naar de tempel ging van de God van Syrië, ging Naaman mee. Met andere woorden, iedereen in Damascus tot in het koninklijke paleis wist wie Naaman was en wat er met Naaman was gebeurd. Nu zegt deze generaal, u had niet eens zo ver hoeven zoeken. Er is een profeet in Israël. Een dienaar van God. God informeert deze profeet. Zodat de koning van Israël van tevoren al weet wat u wilt gaan zeggen. Wat u bedenkt 's nachts in uw slaapkamer om het de volgende morgen te vertellen aan ons tijdens de vergadering. Dat heeft de Heere dan al lang tegen Elisa verteld. En weet je wat mij nou opvalt? Dat deze koning niet bang wordt voor God. Je zou toch aan de grond genageld staan, of niet? Je kijkt om je heen. Wie is hier nog te vertrouwen? Kan ik die generaal nog wel vertrouwen? En ik die officier nog wel iets toevertrouwen? En op een gegeven moment vertrouw je niemand meer. Word je gewoon bang voor de mensen om je heen? Dan komt het antwoord. En dan zegt deze koning niet, laten we alle soldaten maar terug laten gaan naar de kazerne. Want tegen deze God kunnen we niet op. Nee, hij mobiliseert zijn leger. En trekt een strijde. Niet alleen dus tegen Elisa, maar wat zei deze generaal ook alweer tegen zijn koning? Kijkt u maar even met me mee, vers 12. De profeet die in Israël is, de dienaar van God, de boodschapper van God. En daar is deze koning dus niet bang voor God. Wat is een mens dwaas, hè? En wees nou eens heel eerlijk vanmiddag. Als je nou eens terugkijkt in je leven, dan hoef je nog niet eens zo heel erg oud te zijn. En je telt de keren dat je bang bent voor mensen. Of voor situaties die je wilt denken te voorzien. En je zet dat naast het aantal keren dat je bang bent geweest voor God. Ben je nog nooit bang geweest voor God? Als je hem niet kent, dan zou ik maar bang worden. Dan kun je toch niet meer rustig verder leven. Dan word je pas rustig als je door je knieën gaat en tot God vlucht. En zolang je dat niet doet, dan moet je bang zijn. Want dat doet deze koning dus niet. Door de knieën gaan. Integendeel, hij trekt zijn harnas aan, grijpt zijn zwaard, deelt zijn bevelen uit, mobiliseert zijn leger en, zo zegt Gods woord dan, kijkt u maar met me mee, trekt af, vers 14, hij zond daarheen paarden en wagens, een zeer zwaar leger, welke in de nacht aankwamen. Dat is niet omdat deze koning zoveel haast heeft dat ze in één keer door moeten marcheren vanuit Damascus naar Dothan. Zo'n lang stuk was dat eigenlijk niet eens. Nee, deze man wil helemaal niets aan het toeval overlaten. Als hij op klaarlichte dag richting Dothan gaat marcheren, dan kan het zomaar zijn dat de mensen zo'n leger zien aankomen en dan de mensen gaan waarschuwen, zodat ze nog hun voorzorgsmaatregelen kunnen treffen en Elisa misschien ook op zijn klompen kan aanvoelen dat Benne dat het dit keer op hem heeft voorzien en dus de wijk kan nemen, kan gaan vluchten. Vandaar dat hij in de nacht komt. Hij wil voorkomen dat de vogel al gevlogen is voordat hij daar met zijn leger voor Dothan verschijnt. Dat is toch eigenlijk wel vreemd. Als je weet dat de God van Israël midden in de nacht tot in jouw slaapkamer toe weet wat daar gebeurt. Al praat je met niemand, maar lig je te denken en te piekeren. God ziet het en weet het. Als je erachter bent gekomen dat God niet alleen je gedachten leest, maar ook doorvertelt aan zijn dienstknecht Elisa, dan is het eigenlijk gewoon om te lachen. Dat je midden in de nacht met een zwaar leger naar Dothan optrekt. Wat is dat eigenlijk voor een plaats, Dothan? Sterke muren, zware torens. Nou, er staat geen muur. Er staat geen toren. Het is een dorpje. Op een berghelling. Een gehucht. Geen kazerne. Geen leger. Niets. Ik weet niet hoe u ondertussen zit te luisteren, gemeente, of meeleest in deze geschiedenis. Maar we hebben niet alleen te maken met een bange koning, die zichzelf aan het overschreeuwen is met dat zware leger. Ik word ook zelf een beetje bang. Want al kijkend naar het leven van deze koning, begin ik toch steeds meer trekken van mezelf te zien. Wat ik daarmee bedoel is dit. Deze man is druk bezig met het organiseren van alles wat hij kan organiseren. Hij schakelt iedereen in die naar hem moet luisteren. Het gaat ver over de top. Maar er is geen moment in het leven van Bennett dat hij even stilstaat en nadenkt, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Tegen wie trek ik te strijden? Wie is de God van Israël? Zelfs die vraag komt niet in Bennett op. Daar loopt hij aan voorbij. Is die dan zo naïef? Nee, hij heeft zoveel vertrouwen in zichzelf. En daar word ik nou zo bang van. Want die zondige trek heb ik ook in mijn hart en u trouwens ook. Zelfvertrouwen. Ten koste van een kinderlijk vertrouwen op de hulp van de Heere alleen. Dat komt nog sterker naar voren, gemeente, als we deze Bennen dat even leggen naast de profeet Elisa. Ik noem dat heel bewust zo, we leggen hem even naast Elisa, want Elisa ligt op dit moment. Is hij niet op de hoogte van alles wat er komt? Ik denk het wel. Ik weet het eigenlijk wel zeker. De Heer heeft Elisa op de hoogte gesteld van het grote leger dat in aantocht is. Misschien al wel in de avond voordat dat leger 's nachts voor de poorten van voor Dotham gaat liggen. Ergens tegen een andere belegering of in het dal. In ieder geval is het zometeen zichtbaar als die knecht van Elisa naar buiten komt. Elisa weet van dat zware leger wat in aantocht is. En Elisa weet ook van de plannen van Ben-Hadad. Namelijk dat Ben-Hadad het op hem heeft gemunt. En wat gaat hij doen? Hij gaat gewoon naar bed. Waarom? Omdat Elisa voordat hij naar bed gaat, met zijn eigen woorden hetzelfde gebedje heeft gebeden als wat onze kinderen 's avonds bidden. Ik ga slapen, ik ben moe, sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij geut. Trouwde wacht. En dan gaat hij slapen. Hij legt zijn hoofd op de kussen van Gods zorg. En valt direct in slaap. Ik hoop dat jouw vader of jouw moeder dat ook doet. Dat kan denk ik niet altijd. Soms hebben ze ook wel door dat het misschien niet helemaal serieus is. Omdat je dan zegt als er beneden visite zit en dan wil je graag even kijken wie daar zit. Maar als je naar beneden komt en je bent echt bang en je vader en moeder zien dat. Dan brengen ze je naar bed. En dan zeggen ze denk ik twee dingen. Je hoeft niet bang te zijn. Wij zijn er. En je hoeft niet bang te zijn. De Heere is er. En misschien dat ze ook wel met je gaan bidden. Of dat ze tegen je zeggen, als je nou bang bent in het donker, zing dan eens een psalm. Elisa gaat slapen. En hij is niet voor dag en dauw wakker. Hij slaapt bij wijze van spreken even rustig uit. De eerste die wakker wordt is een knecht. Kijkt u even met me mee, vers 12, vers 15. De dienaar van de man, Gods, stond op. Zeer vroeg op. Wat hem uit zijn bed brengt, nou ik denk eigenlijk hetzelfde als wat de meesten 's morgens vroeg gaan doen als ze wakker worden. Hij moet naar de wc. Ik suggereer het maar, ik vermoed het wel. Een wc, een toilet in de tijd van de Bijbel was buiten het huis. Dat was niet in het huis. Hij moet dus naar buiten. Misschien moet hij water gaan putten of het vuur gaan klaarmaken. In ieder geval staat hij voor dag en dauw op en hij gaat gewoon naar de gang. Dat wil de tekst suggereren met zijn dagelijkse beslommeringen, met zijn dagelijkse bezigheden. Doet de deur open, stapt naar buiten en in één keer staat deze jonge man stokstijf stil. Voor hem, terwijl de zon opgaat. En vanaf Dotham op die heuvel kun je verkijken. Voor hem ziet hij dat geweldige leger liggen. Die wagens en die paarden, die soldaten, die schilden, die helmen, die flikkeren in de zon. In één oogopslag ziet hij wat er aan de hand is en hij verstijft van angst. Nou, wat angst is, daar hoef je geen leger voor te zien. Dat kan ook iets heel anders zijn. Dat je gewoon midden in het dagelijks leven in één keer stokstijf stilstaat. En we zeggen dan wel eens, mijn hart stond stil. Sloeg over. Ik kan nauwelijks ademhalen. En je schreeuwt het misschien uit. En dat doet deze jonge man ook. Hij is nog niet eens zo oud, er staat een jonge man. Niet volwassen dus. Ook al bang. Een bange koning beneden. Vandaar dat grote leger. Best wel vreemd. Het is maar op één man gemunt. Als Benne dat vier soldaten had gezonden, dan had hij die ene makkelijk uit dat land kunnen halen. Maar Benne dat houdt dus blijkbaar rekening met de God van Elisa, al gelooft hij er voor de rest niet zo heel erg veel van, maar hij laat niets aan het toeval over. Een bange koning beneden, een bange dienaar van Gods knecht boven. Wat dat voor een jongen is, ik ga ervan uit dat het een godvrezende jongen is. Waarom? Omdat we Elia en Elisa een klein beetje kennen. Je wordt niet zomaar een knecht van een profeet. Dat zijn mannen die de Heere vrezen en die als op zoek zijn naar een assistent iemand nodig hebben die zelf ook de Heere kent. Al kan zelfs dat wel eens een keer tegenvallen. Denk aan Gehazi, de vorige knecht van Elisa. Deze jongen weet wie Elisa is. Hij heeft gehoord en ook gezien de wonderen die Elisa gedaan heeft. Nog niet lang zo lang geleden, die drijvende bijl. Elisa gooide een stukje hout in het water van de Jordaan en dat metalen voorwerp kan bovendrijven. Die profetenzoon, die student van een van de profetenscholen, kon hem eruit vissen en had zijn bijl weer terug. De jongen weet dat. Maar als hij die deur open doet en hij ziet in één keer dat leger daar liggen voor hem als een muur om dood omheen, dan loopt hij dus ook tegen die muur op. Niemand kan er meer uit. Niemand kan er meer in. Hij kijkt de dood in de ogen. Vlucht naar zijn meester, laat het maar even lezen wat hij dan zegt en wat het antwoord is. Ach, mijn Heer, slot van vers 15. Hoe zullen we doen? Wat moeten we doen? En in die vraag klinkt de wanhoop door. We kunnen niets meer doen. Het is hopeloos. Een verloren zaak. En dan in één keer klinken die woorden van Elisa, wees niet bang. Waar haalt Elisa die woorden vandaan? Hoe komt het dat Elisa in alle rust dit zo kan zeggen? En dan zitten we meteen ook in het tweede punt. Er is niet alleen een profeet, er is ook een koning. Komt dat omdat Elisa zo'n groot geloof heeft? Wat is nou eigenlijk een geloof? Het geloof is er pas als God er is en als je Gods woord hebt. En beide zijn hier aanwezig. Niet alleen God. Omdat Elisa de werking van de Heer ook in de achterliggende periode in zijn leven heeft ondervonden, Het was de Heere die Elise steeds informeerde over dat wat Benhadad ging doen. En als de Heere gaat beginnen, dan maakt hij zijn werk ook altijd af. Elise moest het doen met dat wat hij op dat moment had gehoord, maar het was steeds ook met een open einde. Wat bedoel ik met een open einde? Wel, hij hoorde steeds dat Benhadad op zoek was naar de koning van Israël om hem te grijpen. En dan deed Benhadad de volgende poging en Elisa vertelde dat weer aan de koning en dan kwam weer die andere poging. Het hield maar niet op. Wel, dat is dat open einde. Elisa weet dat deze man vroeg of laat over zal schakelen tot een andere tactiek. Hoe of wat, dat weet hij niet, maar hij weet ook dat de Heere er dan is. Dat God in zijn zorg en in zijn bewaring ook dan van tactiek verandert om te laten zien dat hij de koning van Israël is en dat hij waakt over zijn volk en dat hij ook zijn profeet beschermt met de profeet is. Hoe de Heere dat zal doen, dat weet Elisa niet. Wat hij wel weet, God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte, schoon ik van alle kant geweldig aangerand. Ik hoef geen gevaar te vrezen. Waarom weet Elisa dat? Dat als de Heere er is, je dan ook niet bang hoeft te zijn. Wel, dat weet hij ook omdat hij het woord van God heeft. En daar moet ik wel even iets over zeggen. Elisa heeft doorgekregen dat deze strijd die Benhadad aan het voeren is tegen de koning van Israël niet een strijd is tussen twee koningen. De koning van Syrië tegenover de koning van Israël. Maar een strijd is tussen de koning van Syrië en de koning van Israël, de koning die God heet. Waarom? Omdat de Heere die strijd aan het voeren is. Terwijl Benhadad voortdurend met zijn soldaten invalt op zoek naar de koning van Israël, hoeft die koning van Israël alleen maar te luisteren naar het woord van God. En Elise zegt, je moet nu even die kant op, want Benhadad zoek je daar. Een paar weken later stuurt hij het bericht naar de koning van Israël, je moet even de andere kant op, want Benhadad heeft door dat je daar zit. Israëls koning hoeft niets te doen omdat de God van Israël aan het strijden is tegen de koning van Syrië. En Elisa kent zijn Bijbel. En die weet dat wanneer de Heere de strijd heeft opgenomen voor Israël, het een strijd van God is. En daarover heeft de Heere verschillende dingen al gezegd in de Bijbel van Elia. Dat is niet zo'n dikke Bijbel zoals u of jij dat vanmiddag mag hebben, maar dat zijn de boeken van Mozes. Er staat zelfs een heel hoofdstuk in een van de boeken van Mozes, dat is Deuteronomium 20. En ik zal u daar een aantal versen uit lezen. Dan zegt de Heer het volgende. Wanneer gij zult uittrekken tot de strijd tegen uw vijanden, zult zien paarden en wagens. Die knecht die ziet het. Een volk meer dan gij, vrees niet. Zo zult gij voor hen niet vrezen. Want de Heere, uw God, is met u, die u uit Egypteland heeft opgevoerd. Elisa verstaat de gebeurtenissen in het licht van zijn Bijbel. Daar hebben we nou de volgende reden waarom we in 2023 niet bang hoeven te zijn, terwijl wij mensen wel geneigd zijn om voortdurend bang te worden. Waarom niet? Omdat God regeert. Daarom niet. Hoe je dat kunt weten, dat wat je om je heen ziet gebeuren, ook in deze wereld, leggen in het woord. Een van de predikanten die ons leven, het leven van mijn vrouw en van mij, diep heeft gestempeld. Ik moest er zondag voortdurend aan denken, omdat ik op de kansel stond waar hij heeft gestaan. Dat is dominee Bab. En die zijn regelmatig tegen de gemeente en ook tegen ons gemeente. Lees je krant bij een open Bijbel. Als het goed is, doet de meester dat op school ook, met nieuwsbegrip. Niet alleen zijn digibord openzetten, maar ook de Bijbel open doen. Dat wat nu gebeurt, plaatsen in het licht van de toekomst. God regeert. En ik hoop ook dat je vader of je moeder dat doet. Als je de krant leest, nieuwsberichten hoort of ziet, zomaar in zo'n gesprek aan tafel over wat er nu op dit moment allemaal aan de hand is in de wezenwereld, je vader op een gegeven moment ook tegen je zegt, maar we moeten naar boven kijken. De Heere regeert. Kunnen we dat trouwens, gemeente? Op dezelfde manier de conclusie trekken zoals Elisa dat deed. De actualiteit duiden en zeggen, daar zie ik nou Gods hand in. Daar staat nou de Heere boven. Waar het op uitloopt, ik weet het niet. Wij zijn geen profeet. Maar dat je hier en nu, vandaag, kan zeggen, het is waar wat Jezus zei. Ik ben met u alle dagen, ook vandaag, tot aan de volleinding der wereld. Elisa ziet die ontwikkeling in Syrië en hij hoort en ziet hoe God daarop reageert en hij krijgt het door in het licht van de Bijbel. Dit is de oorlog die de Heere aan het voeren is met Ben-Hadad. En als dan die knecht komt binnenstormen zo vroeg in de morgen, ik denk dat Elisa nog op zijn bed ligt en zijn meester wakker maakt. Meneer, een geweldig leger voor Dothan, wat moeten we doen? Dan zegt Elisa in alle rust, we moeten niets doen. Je hoeft geen leger te mobiliseren, je hoeft geen mensen te waarschuwen. Het enige wat ik even met je ga doen is naar buiten lopen, kijkt u even met me mee. En dan zegt Elisa tegen die knecht, vers 17, open zijn ogen, dat zegt hij tegen de Heere, terwijl die knecht zo naast hem staat. Heere, open zijn ogen dat hij zie. Wat moet die knecht zien? Wel wat Elisa al lang had gezien, vers 16, die bij ons zijn meer dan die bij hen zijn. Deze woorden worden soms zo uitgelegd dat Elisa aan God vraagt, Heere, wilt u laten zien dat het aantal engelen in de hemel vele malen groter is dan het aantal soldaten hier beneden. Zoals jij dat misschien ook wel eens zegt, ik hoop niet dat je dat doet, maar sommige kinderen maken wel eens ruzie in de buurt. En dan heb je op een gegeven moment in de gaten, dit gaan we niet redden. Dan zeg je, wacht even, ik haal even nog een paar vriendjes erbij. Dan zijn we met meer. Nou, bij de Heere is het nooit meer of minder. Omdat God niet in aantallen denkt. Als hij er is, is hij alleen genoeg. En als hij er niet is, en je moet het alleen doen, dan kan het wel eens gebeuren dat je met veel bent en het toch van weinig gaat verliezen. Wat bedoelt Elisa dan met die opmerking? Heere, open zijn ogen, zodat hij ziet dat er meer zijn dan het aantal soldaten daar. Wel, let u even op. Wat er gebeurt als die ogen open gaan? Kijkt u even met me mee. Dan staat er in vers 17, de Heere opende de ogen van de jongen dat hij zag. En zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. U moet dat maar gewoon heel letterlijk voorstellen. Op die berghelling, dat kleine dorpje, daar staat al zo'n huisje. En voor die deur die open staat, staan twee mannen, de profeet en zijn knecht. En daar aan de andere kant van het dal, tegen een andere berghelling, daar ligt dan het leger van de Syriërs. Die wagens, die paarden, die soldaten, die ruiters. Dat is wat de jongen ziet. En dan bidt Elise tot de Heere: Heere, wilt u laten zien wat er nou echt aan de hand is? En dan kijkt die jongen niet meer vooruit. Dat leger daar. Maar terwijl hij zijn ogen opslaat naar boven, laat de Heere zien dat hij rondom Elisa en die knecht is. Met andere woorden, om bij Elisa te kunnen komen, moet je eerst God aan de kant kunnen zetten. Dat is nou meer tegenover minder. Of ik moet het eigenlijk anders zeggen. Dat is nou alles tegenover niets. Was God machtig, hè? Alleen hem heb je nodig. Meer niet. Het zit hem dus niet in meer of minder. Het staat of valt met één. Heb je God, dan heb je alles. Heb je hem niet, stel je niets voor. Er is dus een koning in Israël. Een koning die ook meteen dat leger overmeestert. Het is eigenlijk lachwekkend wat er nu gaat gebeuren. Normaal gesproken, als een leger wordt overwonnen door een andere leger, dan worden de gevangenen die het overleefd hebben in de boeien geslagen. Links en rechts, voor en achter van die gevangenen, worden de soldaten geplaatst. En die gaan dan in één grote stoet onderweg naar de stad van de overwinnaar, of naar de gevangenis van de overwinnaar, of naar de slavenmarkt. Maar dit keer is het anders. Elisa loopt dat leger tegemoet, kijkt u maar even met mij mee. En hij zegt dan tegen de Heere: sla dit volk met verblindheden. Het is even de vraag wie er meer bedoeld wordt in vers 18, met als zij afkwamen. Je kan het op twee manieren lezen. Je kan zeggen, nou, dat is dat leger van Benedat, dat komt af, dat komt naar dood dan toe. Maar het ligt ook voor de hand, en zo wil ik het zelf ook wel graag lezen, om het in één keer door te lezen vanaf vers 17. Dan is het dat die legermacht van de hemelse koning afkomt. Dat leger komt Benedat tegemoet. En Elisa wordt daarin meegenomen en die zegt het tegen de Heer als een generaal van God: Heere, sla dat leger met verblindheid. Dat is genade trouwens. Als Elisa had gevraagd: Heere, sla dat leger met de bliksem. Dat heeft een profeet een keer gedaan. Toen werden er ook soldaten op hem afgestuurd en de profeet zat op de berg. De eerste groep kwam aan om hem gevangen te nemen. Er kwam vuur uit de hemel en die verteerde de soldaten. De tweede groep kwam aan, de derde groep kwam aan. Totdat de volgende groep tegen de profeet zei: wilt u ons leven sparen? Waarom bidt Elisa dit gebed? Niet sla ze met de bliksem, maar sla ze met blindheid. Om te laten zien dat God almachtig is. Denkt u zo over God? Alleen maar in de zin van macht. Of om te laten zien aan de Syriërs en door de Syriërs aan Israël dat God barmhartig is. Dat God goed is voor slechte mensen. Zoals Benedat. Syriërs. maar ook die goddeloze koning in Samaria. Waarom spaart de Heere steeds zijn leven? Waarom gebruikt God niet het leger van de Syriërs als een gezelroede om die Joram te kastijden? Om hem terug te slaan tot de dienst van de Heere of om hem over te geven aan het oordeel? Omdat God geen behagen heeft in de dood van Joram en ook geen behagen heeft in de ondergang van Israël tot nu toe. Geen behagen heeft in het ondergaan van de Syriërs. Zoals de Heer er ook geen behagen in heeft dat jij verloren gaat of dat u verloren gaat. En daarom ervoor zorgt dat er in je leven een profetisch, namelijk het profetische woord, het woord van God. En daarom in je leven wil laten zien dat Hij regeert en dat Hij koning is, ook in 2023, tot in de kleinste dingen van het dagelijks leven toe. Ja, daar moeten je ogen voor worden geopend, maar dat wil de Heer ook doen. Zodat jij mag zien wat we straks ook gaan zingen met de woorden van Psalm 91. Dat de Heere rondom jou, rondom u een hemelse heermacht schaart. Om je te bewaren. Dat doet God allemaal met het oog op je behoud. Dat je hem leert kennen zoals hij werkelijk is. Barmhartig. Genadig, groot van goede tierenheid. Hoe die stoet vertrekt, kijkt u even met me mee. Vers 19, Elisa zegt dan tegen die soldaten, wie zoeken jullie? Dit is de weg niet, dit is de stad niet, jullie moeten de koning hebben. Kom maar, volg me maar, ik zal u leiden tot de man die gij zoekt. En hij leidde naar Samaria. Toen ik bezig was met de preek, moest ik even denken aan wat 's morgens vroeg op schoolplein of 's middags op het schoolplein gebeurt. Onze jongste is nu oud genoeg, die gaat zelf naar school, maar in de tijd dat we haar nog brachten, dan zag je dat gewoon gebeuren. Dan stond je bij het schoolhek, dan ging de bel en dan zetten die kinderen zich allemaal in een rij. Dan ging de deur open en dan kwamen de meesters en de juffrouws naar buiten, die gingen vooraan de rij staan. En één voor één ging rij na rij, groep na groep naar binnen. De meester of de juffrouw voorop. Nou, dat doet Elisa hier ook. Voor aan die lange stoet loopt één man. Geen zwaard. Geen speer. Lege handen. Ja, want God is aan zijn zij. En als je even over de schouders met Elisa kijkt naar achteren, dan zie je de commandotroepen van Syrië, de ruiters, de wagens, de speren, de helmen, het complete leger met generaals en de koning. In ganse pas achter de profeet. Wat een vertoning, hè, door Israël. Nee, dit is niet humoristisch. Dit is volle ernst. Want terwijl die stoet van Dothan door dat rijk van Israël trekt onderweg naar de hoofdstad, laat God in Israël zien wie hier nu eigenlijk koning is. Als hij dit kan doen met het leger van de Syriërs, wat kan hij dan nog meer doen? Als hij zo als een overwonnen buit, zonder dat er een slag gevallen is, het leger van de Syriërs tot in de stadspoorten van Samaria brengt. En als ze daar op dat marktplein staan, op dat grote plein waar dat leger zich kan verzamelen en de ogen worden geopend. Ze in één keer tot hun verbijstering erachter komen. We zitten in het hol van de leeuw als ratten gevangen in de val. Dan laat de Heere daarmee zien in Israël dat hij regeert. Zijn prediking voor Israël. God heeft geen macht nodig. Hij denkt niet in aantallen. Hij gebruikt geen geweld. Hij doet wat hen behaagt. Je hoeft dus niet bang te zijn als je een profeet en als je een koning hebt. Je hoeft ook niet bang te zijn als je een priester hebt. Derde punt. Hoe kom ik aan die priester? Wel op verschillende manieren. Laten we maar even nog naar Deuteronomium 20 kijken. Dan zegt de Heere verder, ik las net vers 1 en ik lees nu vers 2. Het zal geschieden als gij lieden tot de strijd nadert, zo zal de priester toetreden. En tot het volk spreken. En tot hen zeggen, hoor Israël, gij lieden zijt heden na aan de strijd tegen uw vijanden. Uw hart worde niet week, vrees niet, beef niet en verschrikt u niet voor hun aangezicht. Want het is de Heere uw God die met u gaat om voor u te strijden tegen uw vijanden, om u te verlossen. Dat is de taak dus van de priester. In het leger van Israël komt er geen strateeg aan te pas, geen generaal, geen maarschalk, geen koning die uiteindelijk kan zeggen, dit zijn de plannen en zo gaan we doen. Nee, in het leger van Israël is het de priester die de leiding heeft, een priester die dus namens God spreekt. En het eerste wat de priester moet doen in het leger van de Heer is gaan selecteren. Niet gaan mobiliseren, nog meer soldaten, erbij zijn er veel te weinig. Nee, hij stuurt als eerste de bange soldaten terug naar huis, de soldaten die pas getrouwd zijn, de soldaten die net een huis hebben gekocht, de soldaten die nog een akker moeten omploegen. Hij dunt dat leger dus uit. Totdat er maar een paar man overblijft. En hier is er één profeet met de gestalte van een priester, vrees niet, die zonder leger het hele leger van Syrië binnenbrengt in Samaria. Elisa, wij zouden meteen zeggen in één adem, de profeet. Maar het is u denk ik wel opgevallen in 2 Koningen 6. De meeste keren, niet alleen in dit hoofdstuk, heet hij geen profeet, maar man van God. Met een profetisch woord. Met de koninklijke gestalte. En met het hart van een priester. Want als hij daar op dat marktplein van Samaria staat en de koning ziet wat hem zo als het ware als een buit in de schoot wordt geworpen en hij heeft zijn zwaard al getrokken en hij zegt tegen de profeet, wil je even, mag ik me uitleven? Dan zegt de priester nee. Waarom eigenlijk niet? Wel omdat de priester geroepen is in Israël om de koning aan de wet van de Heere te houden. En die wet is heel eenvoudig, dat leest u in het slot van Deuteronomium 20. Ik laat dat nu liggen vanwege de tijd. Namelijk dat wanneer er krijgsgevangenen zijn gemaakt in Israël, je deze mensen niet mag vermoorden. Het is de roeping van Israël om het leven van de naaste te respecteren, te bewaren en te beschermen. Waarom? Om daardoor ook herinnerd te worden aan hun eigen afkomst. Ze zijn een bevrijd slavenvolk. Die op het punt stond om uitgeroeid te worden door de wrede farao. God heeft hen ontzet uit die hand. En bevrijd uit Egypte. Zo vaak onderweg door de woestijn gezegd tegen het volk. Gij zult stil zijn en ik zal voor u strijden. Het is de Heere die beschikt over leven en dood. En op de meest onverwachte momenten zegt de Heere tegen de vijanden van Israël, ik spaar je leven. Zo ook hier. Elisa moet het leven van deze soldaten gaan sparen, dus ook de koning van Israël. Sterker nog, ze krijgen een heerlijke maaltijd. Ik moest bij dat moment even denken, gemeente, aan gewoon een praktisch voorbeeld. Laat ik dat maar gewoon eens even vertellen. Er was ergens in een buurt, ik ga niet vertellen waar, er was een geweldige burenruzie ontstaan. Aanleiding waren de kinderen. Er waren een soort groepen ontstaan in de buurt en die kinderen gingen continu met elkaar op de vuist. Vaders waren al bij elkaar geweest. En dus op een gegeven moment de Vader, ik denk dat ik de oplossing heb. Geef me even de tijd. De volgende dag, toen er weer die ruzie dreigde te ontstaan, zei hij tegen zijn eigen kinderen en dat groepje Romeinen, hier heb je de snoeptrommel, die neem je mee. Je gaat al die kinderen snoep geven. En zeg tegen ze, vanmiddag kun je je ijs komen halen. Misschien is dat ook wel een oplossing. Nodig dat meisje of die jongen gewoon eens uit die jou plaagt. En ga eens een keer spelen. Ik zeg niet dat het altijd werkt. Maar de liefde overwint toch? Maar hier is natuurlijk meer aan de hand dan alleen met tactiek. Het leger van de Syriërs wordt onthaald in Samaria alsof zij de overwinnaar zijn. En Joram en zijn soldaten moeten fungeren als een ober, een kelner, om dat leger te gaan bedienen van eten en drinken. God toont in het midden van Samaria wie hij ten diepste wil zijn. Namelijk, hij wil in het midden van zijn vijanden zijn als een die dient. Kun jij er nog bij? Dat God zo is? Mag ik nou vanmiddag eens heel eenvoudig aan jou of aan u de vraag stellen? Als we nou daar staan op dat plein van Samaria, waar zou jij nou het liefst willen zitten? Aan tafel? Of als een dienstknecht? Ontvangen? Of geven? Liefde bewijzen of in de liefde delen. In het voorgestoeld of als een dienaar van de profeet, koning en priester. Een slavenrok aantrekken, door de knieën gaan. En de voeten van je vijanden gaan wassen. Nu staan we klem, gemeente. Ik weet niet waar u voor kiest, maar als ik mijn hart nu laat spreken, dan zit ik graag aan tafel. En laat ik me bedienen. Maar als we op biddag onze handen vouwen, dan leveren we ons uit aan God. En dan beleiden we zonder woorden naar de Heere toe. U mag met mij doen wat u behaagt. En als het nou God behaagt om je een plek te geven in de samenleving, in de kerk, of op een andere plek waar je dient. Dan is het goed, toch? Beter met God in de zorgen dan zonder God zorgeloos leven. Amen.